God heeft me gezegd, niet jij spreekt, maar ik spreek. Jij bent een microfoon. En Vader, ik dank u wel. Ik wil me overgeven om een microfoon te zijn voor u. Want u spreekt in deze tijd, want u wil dat wij leven zoals u wil dat wij leven. En daarom zegen ik zo deze bijeenkomst, dit opnemen, in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Hij is een machtig God, amen. Halleluja, halleluja. Ook voor al degenen die hier zijn. Wij willen gewoon vandaag nog zeker zo de zaak opnemen. En we willen eigenlijk in de komende weken, zolang dat er nog een lockdown is, willen we dat even iets wat afschalen. We zullen zeker in deze tijd gewoon elke keer online zijn met het woord. Maar we willen gewoon dat de meesten gewoon lekker thuis gaan luisteren en het gewoon meenemen. Ook de kerk hier, die vindt het niet echt fijn als we gewoon met heel veel mensen bij elkaar zijn. En daar willen we ook gewoon gehoor aan geven. Maar je zal gaan merken dat uiteindelijk God degene is die het bewerkt in ons. Want hij zal alles medewerken ten goede. Amen. En daarom, ik wil ook namelijk gewoon even datgene wat we gaan prediken, wil ik even naar jullie toebrengen. Leven in deze tijd, komma, wat zie je? Leven in deze tijd, komma, wat zie je? En wat zie je? Dan kan je naar Ezechiël 37 kijken. Toen zei God tegen de profeet, wat zie je? En dan zegt hij, ik zie doodsbeenderen, dorre doodsbeenderen. En dan zegt hij, hij spreekt er tegen en ze zullen leven. En hij heeft er tegen gesproken en in Jezus is het gaan leven. Maar dan heb je Jeremia. Jeremia is ook een profeet. En daar zei God ook tegen hem, hé, wat zie je? En toen zei hij, ik zie een amandeltwijg. En dat is hetgene, ook dat is weer Jezus. En daarom, ik wil gewoon vandaag, wil ik gewoon met jullie stilstaan. Hé, hoe ziet je leven eruit? Waar ben je op gefocust? Ben je gefocust op corona? Ben je op gefocust wat er in Amerika gebeurt? Ben je gefocust op hetgene wat om je heen gebeurt? Alle omstandigheden? Of hebben we de sleutel te pakken? Geloof in Jezus Christus. We hebben vorige week hebben we met elkaar het avondmaal gehouden. En daarin hebben we eigenlijk iets geproclameerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb namelijk hier nog heel veel over nagedacht de afgelopen dagen. En ik heb het gewoon als iets bijzonders ervaren. Er zijn gewoon 140 mensen langsgekomen in die drive-in om zijn beurt. En ze hebben allemaal een woord van God gekregen. En ze hebben allemaal een woord gekregen voor datgene wat er het komende jaar voor hun betekent. Vrede, liefde, overwinning. En dat is iets geweldigs. En ik moet zeggen dat ik ook geraakt ben door de boodschap. Uiteindelijk 1 Korinthe 10, die zegt, als wij avondmaal vieren, dan zijn we een eenheid met het offer. En we hebben dat offer, dat hebben we gewoon eens even geanalyseerd. Wat betekent dat? Het betekent gewoon dat we één wordt met het lichaam van Christus. Dus één met het kruis. Maar ook één met zijn opstanding. Één met zijn koninkrijk. En we hebben ook geproclameerd dat het bloed van Jezus, het offer wat hij bracht aan de Vader, dat het ook voor ons geldt. Als wij naar de Vader gaan, dan hebben wij het bloed dat wij aanbieden aan de Vader. En de Vader is daarmee akkoord gegaan. En dat is avondmaal vieren in het Nieuwe Testament. Dat is avondmaal vieren in deze tijd. En ik moet zeggen, ik ben opnieuw geraakt. Ik ben ook opnieuw geraakt door de mensen die kwamen met een enorme verwachting. een verwachting om het evangelie over hun leven horen uit te spreken. En daarom, we hebben geproclameerd dat we één zijn met Jezus Christus. En doordat Jezus Christus dit volbracht heeft, kon God zich verzoenen met de wereld. Kon hij zich verzoenen met jou en mij. En daar zijn wij gekomen. En als ik nogmaals de titel zeg, leven in deze tijd. Leven in deze tijd. Wat zie je? En het is goed om te beseffen dat iemand die Jezus Christus toebehoort iets anders ziet als degene die hem nog niet toebehoort. Ik zeg nog niet. Want ik ga er nog steeds vanuit dat het zo'n goede boodschap is dat die uiteindelijk voor iedereen te accepteren is. Want iedereen die wil leven in liefde, ja of ja. Iedereen die wil leven in overwinning, ja of ja. Iedereen wil leven eeuwig zonder dood, zonder ellende, zonder ziekte. En iedereen, welk iemand dat het ook is, als die zo tegen God is, maar hij gaat echt begrijpen wat God werkelijk betekent, wat hij gedaan heeft in deze wereld, dan gaat hij overstag. Daar ben ik van overtuigd. En daarom is het goed om gewoon te weten waar we als christen op dit moment zijn. En we gaan daarin, al de niet-christenen gaan we uitdagen. We gaan ze niet veroordelen. Want we zijn op dezelfde plaats geweest. We hebben Jezus horen kloppen aan de deur. En jij hebt hem open gedaan. Ik heb hem open gedaan. En hij is maaltijd met ons komen houden. En we zijn één geworden met zijn offer. We zijn één geworden. Op dat moment is het bloed van Jezus door onze aderen gaan stromen. En dat is de realiteit. En daarom is het goed om gewoon eens even te weten, waar zitten we nu? En hoe kunnen we leven in deze tijd? Ik ga met jullie naar Openbaring hoofdstuk 20. En ik heb deze tekst al eens vaker gehad. En dan staat er in vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem, met Christus, als koningen heersen die 1000 jaren. En wat zien we hier? Uiteindelijk zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Wat betekent dat? Als jij opnieuw geboren bent, als je ja gezegd hebt toen hij aan de deur klopte, toen ben je namelijk opnieuw geboren en toen ben je met hem opgestaan. Je bent met hem opgestaan uit de dood. Misschien moeten we nog even naar het punt, Romeinen 6 vers 6 die zegt dat we allemaal mede gekruisigd zijn met Christus. Weten we te staan? Romeinen 6 vers 6. En dan staat er dat we allemaal opgestaan zijn. Dus dat betekent de christenen en ook de niet-christenen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. De hele mensheid. Die zijn mede gekruisigd met Christus. Maar nog niet iedereen is met hem opgestaan. Het is wel de bedoeling van God dat we met hem zullen opstaan. Hij klopt aan elk zijn deur. En hij zal namelijk vragen, wil je vrijwillig met mij avondmaal vieren? Wil je een eenheid worden met mij? En dat is hetgene wat de openbaringen, wat Johannes hier zegt. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Over hen heeft de zonde geen macht. Over hen en de situaties geen macht. Over hen heeft niets macht wat te maken heeft met de wereld. En dat is namelijk een realiteit. Dat betekent dat het ook geen macht heeft over de corona. Wil dat dan zeggen dat we maar raak moeten leven? Nee. Want dan zal je gaan merken, hey, dat je eigenwijs bent en dat God weer wat moet doen om jou weer in het spoor te brengen. En daarom zeg ik, maar het is wel goed om te weten dat wij als christenen kunnen leven in deze tijd met de overtuiging dat er een amandeltwijg zichtbaar is. En is die voor jou zichtbaar? Dat nieuwe leven, is dat zichtbaar voor jou? Ben je dat aan het omarmen? Of kijk je naar de omstandigheden? Kijk je naar om je heen en denk je, het is het einde. God die zegt, ik wil dat je gewoon gericht op het leven dat ik jou heb aangeboden. En dan zegt hij in Ezekiel, kijk eens om je heen, wat zie je? En dan zegt Ezekiel, ik zie dorre doodsbeenderen. Als je dat aan mij vraagt, Jan, wat zie je? Dan weet ik zeker dat ik heel veel dorre doodsbeenderen zie. Misschien jullie niet. Maar omstandigheden waar hij in zit. Dat kan je financiën zijn, dat kan de relatie zijn, maar dat kan ook zijn dat je niet naar de winkel kan. En dat je uiteindelijk gewoon helemaal verpietert thuis. En daarom, dan zegt hij, wat zie je? En dan moet je kijken wat God dan zegt. Dan vraagt hij, je ziet dorre doodbeenderen, zullen ze kunnen gaan leven? Zullen ze kunnen gaan leven? En dan moet je daar maar eens op letten. Je moet het hele gedeelte maar eens lezen. Dan gebeurt er van alles. Dan gaat Ezekiel profeteren. En wat is profeteren? Profeteren is leven spreken. Profeteren is even zeggen, ik zie dorre doodsbeenderen, maar ik zie ook een amandeltwijg. Ik zie ook Jezus Christus. Ik zie ook het koninkrijk waar Jezus voor gestorven is. Waar hij voor gevochten heeft. En waar hij zijn leven voor heeft afgelegd. En dat is hetgene wat hij uiteindelijk ziet. En dan zie je uiteindelijk dat God zegt, ik wil dat je gaat profeteren. Maar wat is nou profeteren? Wat is profeteren in deze tijd? Wat is profeteren in die tijd? Ezekiel die ging profeteren en toen kwam alle beenderen bij elkaar. En toen ontstond er wat. Er ontstond namelijk een volk van God. Het Israël stond op. Maar wat is nou het profeteren van vandaag? Het profeteren van vandaag, dat is gewoon datgene uitspreken wat Jezus heeft gedaan. Toen Ezekiel dit profeteerde, toen was Jezus er nog niet. Toen moest het nieuwe leven nog ontstaan. Jesaja had eerder geprofeteerd in Jesaja 43. Zie, ik maak iets nieuws. Zult gij er geen acht op slaan? Ik zal een weg door de woestijn heen banen en rivieren door de wildernis. Wat houdt dat in? Jezus, die is namelijk de weg, de waarheid en het leven. Die is door die woestijn heen gelegd. Al de mensen die Jezus vonden, konden vrij over die weg wandelen. En de wildernis was om hen heen. Maar ze hadden geen last van de wildernis. Want ze liepen op een geplaveide weg, Jezus. Zo is dat nu met jou. Jezus, die weg ligt er. In de tijd van Jesaja lag die weg er nog niet. Toen profeteerde hij dat. Dus toen sprak hij in de toekomst. Dus daarom, en dan zegt hij rivier in de wildernis. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest is in de wildernis uitgestort. En die woont in ons. Dus we wandelen over die weg en het drinken komt gewoon naar ons toe. We zullen geen dorst meer lijden, want de Heilige Geest is in onszelf. En daarom is het belangrijk dat wij gaan zien, dat wij niet op de level van Jesaja en Jeremia blijven, maar dat wij een stap verder doen, van die profetieën zijn al uitgekomen. Die profetieën zijn al uitgewerkt. Want Jezus heeft dat gedaan. En wij leven na de opstanding van Jezus. Dus als wij gaan profeteren, dan gaan wij niet profeteren dat het allemaal nog moet komen. Maar hij, wij gaan profeteren dat het al ontstaan is. Dat wij namelijk overwinnaars zijn. Wij hoeven niet meer te profeteren dat je een overwinnaar wordt. Nee, je bent een overwinnaar. Je bent een overwinnaar. En de heerlijkheid die zal zegevieren. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon gaan leven vanuit de zekerheid, vanuit het besef dat heel veel profetieën in het Oude Testament al reeds klaar zijn. Weet je, als we naar het Oude Verbond kijken, dan moesten we dit, dan moesten we dat, dan moesten we zus en dan moesten we zo. Maar het Nieuwe Verbond zegt, hey, ik heb namelijk een nieuw verbond gegeven en ik heb de vervulde wet in je hart geplant. En dat is de realiteit. En daarom is het goed om dat gewoon even heel diep te beseffen. We zien dus dat het al volmaakt is. Dat het volbracht is. En daar gaan we in wandelen. Dus als wij gaan leven, als wij een leven gaan leven in deze tijd, dan zijn we wel in deze tijd, maar we zijn er niet van. En dan ga je beseffen dat je totaal anders kan leven. Ik krijg vandaag en de dag nogal wat vragen over de vaccinatie. Moet ik me nou laten vaccineren of moet ik me niet laten vaccineren? En ik ga je zeggen, ik heb er vanmorgen met God over gesproken. Dan zou je misschien weten dat ik precies weet hoe dat is. Ik ga je zeggen, ik weet het precies. Wat je ook doet, God zal alles medewerken ten goede. Dus als ik zeg, ja, ik ga me vaccineren en ik voel daar vrede mee, dan is God blij met mij. Want hij ziet vrede in mij. Als jij zegt, ik ga niet vaccineren, want daar heb ik vrede mee, dan zegt hij, ik ben blij met jou, want ik zie de vrede. Dus de vrede is de sleutel. De vrede in jou. De vrede die jij uitstraalt naar God toe. En uiteindelijk geloof in God is de sleutel. Misschien denk je bij jezelf, ja, maar dat is geen antwoord. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik begrijp dat de aarde, de wereld, die hebben het veel moeilijker dan jij en ik. De wereld, die hebt ongeveer 1 miljoen goden dat ze nu moeten luisteren. Je moet maar eens even naar Facebook gaan. Ander verhalen staan er. De ene is nog mooier dan de ander. En als jij erachteraan moet, dan moet jij je omturnen, want dan moet je achter die God aan. En dan komt er weer een ander, die komt weer wat anders te vertellen. En dan denk je, oh, heb hij het nou goed of heb hij het nou goed? En je raakt helemaal in verwarring. En God die zegt, ik ga je zeggen, ik ben een koning van het koninkrijk waar jij toe behoort. En je luistert gewoon naar mij. En dan zal je zeggen, ja, maar hoe luister ik dan? Ik ga daar gewoon eens een aantal punten voor geven. Gewoon kijken wat God nou werkelijk met jou wil. Hij heeft namelijk een initiatief genomen om het volk van God. Dus het gaat er namelijk over, hoe gaan we nu profeteren? Hoe gaan we bezig met de situatie waar wij in zijn. Het is namelijk volbracht. De overwinning is namelijk je deel. En daarom is het goed om gewoon een aantal punten gewoon eens even te nemen. Het is zijn initiatief. Hij wilde namelijk dat jij behouden wordt. Hij wil namelijk dat alle mensen behouden worden. Daar heeft hij Jezus voor gezonden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En hij is niet gekomen om jou te veroordelen, maar hij is gekomen om je te behouden. Het is het initiatief van God. Dus nu ben jij bezig, moet ik nou vaccineren of moet ik nou niet vaccineren? Dan kan je het beste naar God gaan, want God heeft het beste met je voor. En hij zegt, hey, hou mij vast. Weet je wat hij namelijk ook zegt? Hij wil namelijk dat jij zijn eigendom bent. Hij wil namelijk dat je je leven geeft aan hem. En dan zegt hij in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 12. Als je mij hebt aangenomen, dan heb ik, ik ga het even lezen. Als je mij hebt aangenomen, door alle die hem aangenomen hebben, hen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, hen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hen die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. Dus ben je, hoor je bij hem. Ben je veilig bij hem. Dus alles wat je onderneemt, hij zal het ten goede uitwerken. Want je bent namelijk een deel van hem. 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 16, die zegt dat hij jou gekocht en betaald hebt. En dat je in een tempel bent. En wat is een tempel? Waar hij in woont. Dus als jou wat overkomt, dan overkomt hem ook wat. En dit moeten we beseffen. En als je dat vasthoudt, dus nogmaals, als jij ergens in meegaat, dan weet hij gewoon, oké, ze wist niet beter, maar ik ga het een goede uitwerken. Want anders komt het mij ook aan. Want we zijn één geworden. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten dat hij dat gedaan heeft. En misschien zeg je, hey, toch alle die hebben hem aangenomen. Wie zijn initiatief is dat dan? Nou, in Openbaringen zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien je open doet, ik zal binnenkomen en ik zal maaltijd met je houden. Wie klopt er nou aan de deur? Klop jij aan de deur bij God? Klop jij aan de deur van de hemel? Of klopt de hemel aan jou? En daar moeten wij gewoon mee vasthouden. Wat zie je als je in dit leven aan het leven bent? Zie je dan deze dingen? Of zie je al die grillen van de wereld? Zie je datgene wat alle koningen denken dat ze het klaar hebben? Kijk eens naar wat er van de week gebeurde bij Trump. Hij denkt ook dat het allemaal, omdat hij zoveel miljoen volgers heeft, denkt hij dat hij het weet. En we gaan zien dat hij het niet weet. En waarom niet? Omdat hij God niet is. Er is maar één God, één schepper. En dat is Jezus Christus en zijn Vader. En dat is de Heilige Geest die in jou woont. En daarom is het belangrijk dat we dit gewoon even weten. Hij wil namelijk dat zijn schapen zijn stem horen. En als je hem hebt aangenomen als jouw persoonlijke verlosser, dan zegt de Bijbel, dan hoor je bij zijn volk. Dan hoor je bij zijn kudde. Dan ben je een schaap van hem. En dan luisteren, hoor jij zijn stem. Ja, dan zit je hier en dan denk je, ja, maar ik weet niet of ik hem wel hoor. Ik weet niet of ik hem wel hoor. Terwijl dat God zegt, je hoort hem wel. Dus wie weet het nou beter? Ik of hij? Dus denk daar eens over na. En als je op die manier naar God gaat, dan zeg je, ja Vader, ik begrijp wel dat je dat zegt, dat ik uw stem hoor, maar volgens mij hoor ik hem niet. En dan gaat hij met jou gewoon wandelen. En dan gaat hij jou een diepe vrede geven. En dan gaat hij niet op details, maar dan gaat hij gewoon in een grote lijn, gaat hij gewoon laten zien, hey, dat hij gewoon je papa is. Als je een kleine baby hebt, als je een klein kind hebt thuis, hey, dan weet dat kleine kind globaal al wat papa en mama willen, maar ze weten het niet exact. Terwijl dat ze wel veilig voelen bij hun vader en moeder. Ja of ja. En dat is hetgene wat jij en ik moet creëren. Wij moeten niet bezig zijn met al die leeuwen en beren op de weg en denken, hey joh, we weten niet meer hoe dat moet. Ik begrijp wel, in deze tijd, waar is God? Waar is God? Waar is mijn genezing? Maar God die zegt, hey, ik wil dat je gewoon gaat beseffen dat ik een God van vrede ben. En ik wil daar in die vrede komen. En ik moet ook zeggen, er zijn heel veel mensen die ik ken, die hebben vrede. Maar op een of andere manier horen ze een boodschap die even de andere kant is. En even wordt die vrede geroofd. Want dan denken ze, ja, dit moet eigenlijk ook waar zijn. En dan zegt God, ik wil dat je één koning hebt. En dat ben ik. En ik wil dat je even al die koningen niet gaat veroordelen, maar dat je gewoon niet achter hen aangaat. En daarom is het belangrijk dat we deze facetten gewoon even weten. Ik ben nog steeds bezig over het spreken over jouw leven, over jouw omstandigheden, over jouw onrust in je binnenste. En dan gaan we gewoon bedenken, Jezus is de initiatiefnemer, God is de initiatiefnemer om jou te laten leven zoals Hij wil dat we leven. En dan zegt hij nog een aantal dingen. Hij zegt bijvoorbeeld, Hij wil het goede, het welgevallige en het voorkomende. In Romeinen hoofdstuk 12 staat dat. Hij wil het goede, het welgevallige en het voorkomende. En wat, voor wie wil hij dat? Dat wil hij voor jou. En dat wil hij voor mij. En dat is namelijk weer een realiteit. Dus stel je voor dat het niet het goede, het welgevallige en voorkomende dat jij ervaart. Dan kan je naar God toe gaan en dan kan je profiteren. En dan kan je zeggen, mijn leven is van de hemel. En mijn leven zal het goede, het welgevallige en het voorkomende gaan ervaren. En die gaat dat ook beleven. En je gaat merken dat er iets in je leven gaat veranderen, in je denken. En dan zal je ook gaan merken dat het vanuit dat denken ook je gevoel is. En vanuit je gevoelen ook de werkelijkheid. Amen. En ik merk het in mijn eigen leven heel vaak. Dat er dingen naar me toe komen. Dat ik denk, hier heb ik helemaal niet naar gevraagd. Toch heb ik het gekregen. Hier heb ik zelf nooit over gedacht. Toch heb ik het gekregen. En dan ben ik zo enorm verbaasd. Dat ik eigenlijk niet bedacht had wat God van mij wil. Begrijp je wat ik zeg? Dus ik heb dit wel boven die preek gezet. En ik ga jullie dat niet opdragen, want dat geldt namelijk voor mij ook. Er zijn gewoon situaties in mijn leven, daar maak ik me zorgen. En dan kijk ik niet verder als ik zie. Maar als wij de jonge twijg zien, als wij weten dat we meer dan overwinnaars zijn, dan zijn we ook meer dan overwinnaar over deze situatie. Amen. En dan kon het wel eens wezen dat we een verandering van denken in moeten schakelen. Maar dat moet dan maar even. Amen. En als ik zie in mijn leven, zijn er soms beslissingen die ik heb moeten nemen, dat ik dacht, natuurlijk gezien maak ik nu de grootste fout die er bestaat. Maar als ik nu 3-4 jaar later kijk, dan denk ik, ik heb het weer dubbel en dwars teruggekregen. Amen. Ik heb het dubbel en dwars teruggekregen. En daar gaat het om. Dus wij zien dat God gewoon voor ons is en niet tegen ons. Dat is namelijk ook een initiatief van Hem. Hij heeft gewoon besloten om altijd voor je te zijn. Altijd voor je te zijn. Altijd met je te staan. En niet te bedenken, hey, die laat ik zitten, want die bakt er niks van. Hij zal altijd achter je aangaan. En dat is namelijk iets geweldigs. En dan zie je ook nog, dat is ook zijn initiatief. Als jij ergens in tekort schiet, dan komt de Heilige Geest en die gaat jou gewoon helpen. Hij zal gewoon alles doen om jou in een goede lijn te brengen. Ik ga dat even lezen in Romeinen. Romeinen 8. En dan zie je dat dat gewoon een realiteit is. Romeinen 8 vers 26. Romeinen 8 vers 26. En dan zie je, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die onze harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor de heilige pleit. En dan zie je 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En deze twee teksten, die komen helemaal in elkaar. En als wij daar onze focus op hebben, dan kan het nooit misgaan. Dan is het enige waar je mee bezig moet zijn, dat je meer en meer moet gaan beseffen dat je bij zijn volk hoort. Dat je eigendom bent van hem. En dat dat zijn initiatief was. Want anders ga je twijfelen. Als je denkt dat het jouw initiatief is, dan ga je weer terugdenken en dan denk je, ja, is het niet in een moment geweest toen Reinhard Bonker sprak en toen ik emotioneel naar voren rende en emotioneel mijn leven gaf aan hem. En dan denk je, ja, Reinhard Bonker is nu overleden, dus geldt het nu nog voor mij. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En dat moeten wij namelijk eens even aan de kant zetten. Jij moet gewoon beseffen in Reinhard Bonken, en je kan alle anderen noemen waardoor dat je tot geloof gekomen bent, is God geweest die op jouw deur heeft geklopt. En jij hebt ja gezegd op dat moment. En hij is op zijn initiatief, toen jij de deur op een kier zette, toen maakte hij de deur open en kwam binnen. En hij had het avondmaal bij hem. Hij had het brood en de wijn bij hem. En hij had hem jou voorgelegd. Hey, wil je dit brood? Wil je dat met me delen? Wil je één worden met dit brood? Wil je één worden met mijn Zoon Jezus Christus? Dat betekent dat je één wordt met zijn kruisdood. Dat betekent dat datgene wat hij uit Adam meegekregen hebt, dat gestorven is. En dan komt hij met de wijn, dan komt hij met zijn bloed, en dan laat hij je dat drinken, en dan zegt hij, hey, ik wil dat je diep beseft, als je naar mijn vader gaat, dat je het offerbloed, dat je dat in je hebt, en mijn vader zal dat gaan erkennen. En daarom zal mijn vader, wat je ook uitgevreten hebt, maar altijd je toespreken als mijn zoon. Want dat is hetgene wat er gebeurde toen je tot geloof kwam. Je had namelijk maaltijd met de levende God. En dat is namelijk heel belangrijk. En dan zeg je, en daar kom ik dan op dat punt uit, als je dan in tekort schiet in deze materie, dan komt de Heilige Geest jou tegemoet. Want de hemel die wil dat het slaagt. Hij wil niet iets onzeker laten. Hij wil dat het allemaal gaat lopen zoals de hemel wil dat het loopt. En dan heb je nog een punt. En dat is gewoon, hij wil dat jouw zonden niet toegerekend worden. En dat lezen we namelijk in Hebreeën hoofdstuk 8. En dat ga ik met jullie lezen. Want dat is zo enorm belangrijk, want die zonde, die zit er constant tussen wat jou betreft in je gedachten. Voor God zit die er namelijk niet meer tussen. Want voor God zijn al de zonden, die zijn uiteindelijk uit de weg geruimd door Jezus, door zijn Zoon. Maar jij en ik zijn er regelmatig mee bezig. Ik heb het ook over mezelf. Als er zonden zijn, dan denken we, oh, nu zal God wel boos zijn op me. Maar God is namelijk niet boos, want hij kijkt gewoon naar datgene wat Jezus gedaan heeft. Ik ga er met jullie naar Hebreeën 8 en dan zie je vers 9, even vanaf vers 8. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer in Hebreeën 8, vers 8. Dat ik van mijn huis Israëls en mijn huis Judea een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met de vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hadden zich niet gehouden aan mijn verbond. Ze hadden zich niet gehouden aan het oude verbond. En ik heb mij niet meer om hun bekommerd, spreekt de Heer. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal. Mij verbinden staat in de tegenwoordige tijd. Amen. Aan het huis Israëls. Na die dagen spreekt God. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn. Hier komt het. En zij zullen mij tot een volk zijn. Niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggen, ken de Heer. Want zij alle zullen mij kennen. Als schapen zullen ze mijn stem horen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal hun genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonde zal ik niet meer gedenken. Hun zonde zal ik niet meer gedenken. Uiteindelijk zegt hij, je luistert gewoon naar één koning. En niet naar een miljoen koningen. En je luistert gewoon niet meer naar het oude verbond. Het oude verbond is voorbij. De 10 geboden zijn vervuld. De 10 geboden, dat betekent niet dat ze niet goed zijn. Nee, ze zijn goed, alleen Jezus heeft dat vervuld. En hij verwacht het niet meer van jou. Hij verwacht alleen maar dat je in hem bent. En hij verwacht gewoon dat God namelijk naar je toe komt. En dat je dan, als hij naar jou kijkt, dat jij beseft dat God Jezus ziet. Dat hij namelijk ziet dat de wet die hij gegeven heeft aan Mozes, dat die in jou vervuld is. Omdat Christus in je woont. Omdat het bloed van Christus door je stroomt. En dat is de realiteit. En daarom zal je zeggen, dat is ook wel heel makkelijk. Dat is ook heel makkelijk. We hebben ontdekt dat we het zelf niet kunnen. Dus daarom moest de hemel het wel makkelijk maken. Daarom kon hij niet anders als één mens, een tweede Adam brengen, die het allemaal zal volbrengen. Daarom kunnen wij leven zoals wij leven. En dat wij bezig kunnen zijn, niet met alle dorre doosbeenderen om ons te zien, maar om de amandeltwijg te zien. Om gewoon te weten, de opstanding van Jezus heeft plaatsgevonden. De vervulling is al reeds klaar. Al die profetieën in het oude verbond, in het oude testament, dat is namelijk vervuld. Het is namelijk klaar. Ik ga met jullie nog even naar Openbaringen 20, want daar begonnen we mee. En dan hebben wij nu een opdracht. Nu dat wij weten dat we uiteindelijk niet om de omstandigheden moeten letten, maar dat we op Jezus Christus moeten gefocust zijn, op hem als koning, dan zegt hij, door jouw wedergeboorte ben je een priester geworden. Door je wedergeboorte ben je een priester geworden. En ik wil dat je je als priester voelt. Ik wil dat je voelt als volgeling van de hemel. Dat je een hemelburger bent. En dan staat er, als priesters voor God en van Christus zijn, en wij zullen met hem als koningen heersen in dit leven. En wat betekent dat dan? Moeten we dan een dictator worden? Moeten we gaan heersen over de ander? Nee, we moeten gaan heersen over ons eigen leven. We moeten gaan heersen over ons eigen denken. We moeten gaan heersen over ons eigen voelen. Want wij zien nog steeds de wereld om ons heen. We zien nog steeds die dorre doodsbeender om ons heen. We zien nog steeds dat de relatie tussen jou en mij, tussen de man en de vrouw, nog niet 100% is. We zien nog steeds dat je ziek bent. We zien nog steeds dat je bang bent voor de dood. Maar ik wil dat je daarover gaat regeren. En hoe ga je daarover regeren? Door gewoon mijn woord te houden. Gewoon te gaan beseffen, Jezus heeft het volbracht. Het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Is in ons gekomen toen hij aan de deur klopte. Hij is binnengekomen. En we zijn één geworden met hem. Eén in zijn overwinning. Eén in zijn lijden. Eén in zijn opstanding. En één in datgene, in het verwoorden wat de hemel voor jou heeft. En ook het ervaren van de hemel in jou. En daarom is het goed om gewoon te weten dat wij een opdracht hebben. En dat is als koningen gaan heersen in deze tijd. En er staat 1000 jaren. En ik heb dat wel eens eerder gezegd. Er zijn heel veel mensen die denken dat het allemaal nog moet komen. Maar God die zegt, dat is namelijk gekomen doordat mijn zoon aan het kruis is gegaan. Niet in de dood kunnen blijven. Hij is opgestaan. En jij bent met hem één geworden. En daardoor kan je met hem regeren. Maar hoe zit het dan met die 1000 jaren? Ik heb je 1000 keer gezegd. Was het ook 1000 keer? Of was het 999 keer? Of was dat 10 keer? Of was het 1001 keer? Moet je maar eens over nadenken. Als we de Bijbel zien, dan zien we zoveel plaatsen, wordt het over 1000 gesproken. Dat betekent, er zal een tijd zijn die eigenlijk niet te vatten is. En die ook niet te bepalen is. En dan ga je zeggen waarom. Ik denk dat in deze tijd gaat God al duidelijker maken, dan wij in die overwinning leven. Dat we een deel zijn van dat koninkrijk. En dat uiteindelijk de wereld moet weten dat hij de overwinnaar is. En dat hij het reeds gedaan heeft. Ik weet wel, er zijn heel veel mensen die denken, Jezus moet nog weer komen en dan gaat dit allemaal gebeuren. En dan gaat dat met enorm veel tumult gebeuren. Maar God die zegt, de tempel, het oude verbond, is namelijk al verleden tijd. 70 jaar na Christus is namelijk Jeruzalem gevallen. En is namelijk de tempel verwoest. En we lezen het ook in de geschiedenis. En dan zie je dat er uiteindelijk gezegd wordt, het oude verbond is aan het eind gekomen. Het nieuwe verbond heb zich volledig plaatsgemaakt. En daar leef jij in, daar leef ik in. En daarom zegt God, ik wil dat je dit dieper en dieper gaat beseffen. Dat je namelijk geroepen bent, samen met Jezus, samen met mijn zoon, te gaan regeren over je omstandigheden. En nu komt het even, want dan denk je misschien dat je moet regeren over je buurman. Misschien moet je regeren in de politiek. Misschien kies je wel iemand in de politiek die tegen abortus is. Ik ben ook tegen abortus. Maar het betekent niet dat als de politiek besluit om abortus af te schalen en het niet meer te doen, dat het dan niet meer gebeurt. Dus het punt is dat de politiek dit niet kan veranderen. Dit kan alleen maar veranderen in jouzelf. En als God zegt, ik wil dat je gaat regeren, en stel je voor dat deze man gaat regeren over zijn eigen denken. Maar ook jij, maar ook jij, maar ook jij, maar ook jij, maar ook jij. De hele wereld. Tegen wie moeten we dan nog praten? Dus het punt is, de Bijbel die zegt, wij moeten regeren over onze eigen gedachten. Over ons eigen denken. En dat spreekt hij tegen iedereen. En daarom is de boodschap zo enorm sterk. Daarom kan hij namelijk als enige koning zijn. Want hij gaat gewoon, stel je voor dat jouw buurman nog niet op het punt zit. Dan zou je gewoon eens met God kunnen praten. Heb je al aan zijn deur geklopt? Heb je al aan zijn deur geklopt? En weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je voor hem profeteren. Ik heb het even over je buurman. En dan ga je hem vrijzetten, zodat de hemel gewoon eens even bij hem aan de deur kan komen. Dan ga je wat omstandigheden weghalen. En weet je wat één van die omstandigheden kan zijn? Dan ga je gewoon even weghalen wat er tussen jou en hem is. En dan ga je niet aan hem vragen, maar dat ga je zelf doen. Dus stel je voor dat dit mijn buurman is. En hij heeft me uitgemaakt voor rat. Dan kan het wezen. En ik ga dat uiteindelijk uitwerken. En nog steeds denk, hij ziet mij als een rat. Hij ziet mij als een rat. Wie is er dan? Wie staat er dan in de weg? Hij of ik? En nu komt het. Nu ga ik profeteren over mezelf. En ik ga beseffen, hij is geen rat. Ik heb hem al lang vergeven. En je gaat je gedragen als iemand die gewoon open staat, ook voor zijn nare dingen die hij tegen jou zegt. En dan kan God komen en dan kan hij gewoon aan zijn deur kloppen. Dat heeft hij al lang gedaan bij hem. Maar dan gaat hij gewoon aan de deur kloppen. En dan sta ik niet meer in de weg. Want ik noem hem namelijk geen rat meer. Amen. En dat is hetgene wat jij kan doen naar die ander. Dus op die manier kan jij over een ander profeteren. Want hij zit in hetzelfde schuitje als ik. Ik heb ook in die wereld gezeten. Hij heeft in die wereld gezeten. Hij heeft Jezus nodig en ik heb Jezus nodig. En daarin zijn we gelijk. Dus dat is hetgene wat we uiteindelijk gewoon naar elkaar gaan doen. Dat betekent anders als dat ik ga profeteren. En nu hou je op met dat rattige toestanden. Ik wil dat je dit, ik wil dat je dit, ik wil dat je dat. Nee, het gaat bij jou vandaan komen. Snappen we waar we het over hebben? En dat is namelijk hetgene wat uiteindelijk God bedoelt. Wat zie je? En dan zegt hij, ik zie dode doodsbenen. Denk je dat dat kan veranderen? Daar komt hij. Denk je dat dat kan veranderen? Denk je dat dat kan veranderen, hoe dat hij naar mij gaat kijken? En dan zegt hij, ik heb geen idee, u weet het. Zeg je Ezekiel dan. En dan zegt hij, oké, dus ik krijg het voor het zeggen. Ga dan profeteren. Dat is zijn leven. En dan begint het te leven. Je moet het maar eens lezen. Dan komt er een geruis. Al die beenderen, het is bijna spookachtig, die beginnen ineens van alle kanten te zoeken naar hun maatje. Dus deze, die zoekt de hand. Die zoekt niet de oor. Die zoekt niet. Maar ze zoeken elkaar. En dan ineens zie je dat er vlees overheen komt. De geest inheen komt. Eén groot leger. En dat is hetgene wat God wil. Als wij, en daar ga ik mee afsluiten. Als wij willen leven in deze tijd. Dan is het belangrijk dat je een keuze maakt. Waar ga je naar kijken? Alle omstandigheden die dood lijken, al die vervelende dingen. Of kijk je naar de Bijbel en zie je, door zijn striemen ben ik genezen. Kijk je naar de Bijbel en zeg je, ik ben meer dan overwinnaar. En dan zal je gaan ontdekken, dat er wat gaat groeien in je. In je verlangen. In je denken. Dan ga je namelijk ook dingen zoeken die daarbij passen. Dan ga je ineens ontdekken. Oké, wat er ook gebeurt. Ik ben genezen. Misschien niet dit lichaam. Maar de dood zal mij niet meer te pakken hebben. Hoe zal dat zijn? Ik heb geen idee. Maar één ding weet ik wel. De dood zal mij niet meer te pakken nemen. Dus schijnbaar ga ik voordat ik dood ga, maak ik een reis naar de hemel. Voordat ik dood ga, maak ik een reis naar de hemel. En dan kom jij gewoon in een heel andere gemoedstoestand. En dan zal je gaan merken, hey, dat je gewoon in deze tijd kan leven. Zoals we bij kunnen staan. Vader, ik dank u wel. U bent de Heer, u bent de Koning, u bent de Schepper. Ik prijs uw grote naam. Dank u wel dat u de naprediker gaat zijn. En ik wil tegen iedereen zeggen die hiernaar kijkt en je denkt bij jezelf, waar hebt hij het allemaal over? Ga naar de Vader, ga naar degene die op de deur geklopt heeft. En hij gaat jou diep van binnen openbaren. Want hij wil dat je gaat leven in deze tijd met de gedachte dat er overwinning is. Dat er iets nieuws is ontstaan. En als je nog nooit je leven aan Jezus hebt gegeven, hij gaat vandaag of morgen langskomen. Hij gaat vandaag of morgen langskomen. En hij gaat aan de deur van je hart kloppen. Hoe ga je dat ervaren? Je gaat gewoon diep van binnen denken, ik kan niet zonder mijn Schepper. En hij gaat binnenkomen en hij gaat maaltijd met je houden. En je zal gaan merken dat die maaltijd zo ontzettend lekker is. Dat het zo bevrijdend is. Dat het zoveel ruimte geeft in je zijn en in je denken. En daarom, ik daag je uit om het gewoon aan God over te geven. En Vader, iedereen die kijkt en die nu zijn hand opsteekt, dank u wel dat u ze aanraakt met uw grootheid, met uw heerlijkheid. En ze zullen het ervaren. En ze zullen het leven kunnen leiden zoals u het bedoelt. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen, halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.